Wij lezen 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 26. Deze versen zijn tevens de tekst voor de prediking. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat, tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De tekstwoorden voor deze morgen zijn dus het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 26. Ik lees u alleen nog het 26e vers. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Tot zover. Het gaat dus over de dood van Christus. Een vijftal gedachten. In de eerste plaats zijn dood nabij. Ten tweede zijn dood afgebeeld. Ten derde zijn dood aannemen. Ten vierde zijn dood gedenken. En tenslotte zijn dood verkondigen. Het gaat dus over de dood van Christus. Ten eerste zijn dood nabij. Ten tweede afgebeeld. Ten derde aannemen. Ten vierde gedenken. En ten vijfde verkondigen. De dood van Christus is de inhoud van het heilig avondmaal. Het gaat vanmorgen over niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Christus stierf niet de verdrinkingsdood. Hij werd ook niet overvallen door rovers. Hij stierf de kruisdood. De dood die van God vervloekt is. Hij stierf de vloekdood. Hoe ontzaglijk om te sterven zonder God. Dat is de eeuwige dood. Eeuwig het ongenoegen van God. Eeuwig onder de toorn van God. En Christus stierf deze dood niet voor zichzelf. Hij had geen zonde. En hij heeft geen zonde gedaan. Hij stierf deze dood voor anderen die hun zonde hebben leren kennen. Die hun vloekwaardigheid hebben erkend. Vervloekt is een ieder die niet blijft. Het geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik ben vervloekt. Maar schrijft Paulus, Christus heeft ons, die de vloek herkennen, verlost van de vloek der wet. Hoe? Door een vloek geworden te zijn. Dat laat het heilig avondmaal ons zien. Een vloek geworden. En nu zou de Heer Jezus straks uit het gezichtsveld van de zijnen verdwijnen. Sommige mensen zien wonderlijke dingen, maar daar moet je niet al te veel van geloven. Want lichamelijk is de Heer Jezus in de hemel en zien wij hem niet meer. En daarom heeft hij zijn kinderen een teken van zijn tegenwoordigheid gegeven. Want hij wist wel hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze waren. En hij wist wel dat het zo makkelijk kan zijn uit het oog, uit het hart. En daarom eer hij heen ging, stelde hij het heilig avondmaal in als een teken van zijn tegenwoordigheid. Ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Na zijn godheid, majesteit, geest en genade wijkt hij nimmer meer van ons. En dat weer te mogen weten, dat weer te mogen weten, dat is de versterking des geloofs. Dat weer te mogen weten, dat is de vreugde van het hart. Christus weliswaar uit het oog, maar een teken van zijn tegenwoordigheid. Ik zal u nimmer verlaten. Wat een troost en wat een genade als we ons verlaten voelen. Hij gaf een herinnering aan zijn achterblijvende bruid. En dan die weergaloze liefde in de nacht in welke hij verraden werd, staat er. Zijn dood nabij. Het duurt niet lang meer. Of hij gaat sterven. En hij gaat sterven onder de toren van God. Ik heb mensen zien sterven die geen hoop hadden. En die sterven weg in de uiterste wanhoop. En de Heer Jezus weet wat er komt. Zijn eeuwige dood is nabij. Ik heb mensen aangesproken die zo wegstierven. Maar ze waren niet meer aanspreekbaar. Zij waren met hun geest in de vlammen van de toren van God. Zij dachten niet meer aan degene die zij achter moesten laten. Hun hart, hun geweten, hun verstand was slechts vervuld met dat ontzagwekkende. Ontzagwekkende. En dat onzagwekkende, dat tekent zich af als de Heere Jezus daar in de hof van Gethsemane kruipt als een worm en geen man. En nu tekent Paulus ons in de tekst de weergaloze liefde van Christus. Want als zijn dood nabij is, dan is hij met heel zijn hart bij zijn bruid. Dan staat niet in de eerste plaats bovenaan zijn onzagwekkend sterven. Maar dan staat in de eerste plaats bovenaan hoe kan hij zijn bruid vertroosten en versterken en bemoedigen. En ze zeggen, u hoeft straks niet alleen te sterven. Dat is het verschil. De Heer Jezus sterft de kruisdood. Alleen de eeuwige dood en de eeuwige vloek. En Gods volk mag straks in hem sterven onder de gunst en de zegen van God. Weergaloze liefde. Het Grieks zegt juist in die nacht. Juist in die nacht nam hij het brood en de beker. Juist in die nacht voorafgaande aan het verschrikkelijke lijden. Die ongekende dood. Dacht hij aan zijn bruid. En nu geeft hij aan zijn bruid een teken om aan hem te denken. Te denken aan de bruidegom die dacht aan u, volk van God. Dacht aan u toen hij de eeuwige dood stierf. En hij kijkt als het ware vanmorgen met liefdesogen u aan. En hij zegt, dan hoeft u die dood niet te sterven. Op een overweldigende wijze blijkt hier dat Christus niets voor zichzelf vond, maar zijn leven over had voor de zijnen. Juist in die nacht in welke hij verraden werd. Als wij slechts aan Judas denken, dan doen we de tekst tekort. En dan zou de liefde van Christus voor zijn volk oppervlakkig zijn. Durf ik eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar als u goed luistert wat ik hierna zeg, dan begrijpt u mijn uitdrukking oppervlakkig. Want het woordje verraden in het Grieks, dat kan ook betekenen overgeleverd door de bepaalde raad en voorkennis van God. Overgeleverd in de handen van de zondaren, hoort u het? Juist in die nacht geeft de Vader hem over in de handen van dat muitgespan. Er komt een troep wolven, een troep honden, een troep hyena's. Met hun scherpe, wit flikkerende tanden op de Heer Jezus af. En God de Vader geeft hem daarover. Aan dat muitgespan. En hij zegt, u mag met hem doen. Naar mijn bepaalde raad en voorkennis. Weergaloze liefde van God de Vader. Om zijn zoon over te geven in die eeuwige dood. En dan zien we hoe de honden op hem afkomen. Judas, het Sanhedrin, Pilatus, Herodes, de soldaten. Maar God de Vader staat erachter. Hij bepaalt het. Het gaat alles naar zijn raad en naar zijn eeuwige voorkennis. Gods liefde om zijn enige geboren zoon te geven. Nu is het tijd, mijn zoon, aangebroken om de eeuwige dood te sterven en de zielsangsten klimmen tot een ongekend hoogtepunt, of zo u wilt, dieptepunt, zodat Christus bloed zweet in de hof van Gethsemane. Het avondmaal heeft zeer duidelijk het karakter van een offer. God de Vader offert zijn zoon en de zoon offert zichzelf. Zijn dood nabij. En hij is nabij. Het hart dat tot hem vlucht. Onze tweede gedachte. Zijn dood afgebeeld. Want juist in de nacht in welke hij verraden werd, nam hij het brood en desgelijks nam hij ook de drinkbeker. Tot dadelijk hoop ik het brood omhoog te houden en ook de beker. En daarin wordt die eeuwige vloekdood van de Heer Jezus afgebeeld. Wat is dat brood? Wel, brood is om te leven. Brood is een verzamelnaam voor alles wat je nodig hebt. Er moet brood op de plank komen. Brood is in dit geval alle nooddruft. De ziel. En wat is wijn? De wijn maakt het hart vrolijk. Een gepaste vreugde. Een diepe vreugde. Een vreugde die hier nog gepaard gaat met een droefheid naar God over de zonde. Maar wel een vreugde. Zodat Gods kinderen huilen van blijdschap. Huilen van blijdschap dat Christus de vloekdood stierf om mij vloekwaardigen het leven te geven. De Heer Jezus nam het brood en hij brak het. En volgens Lucas 22, de wijn als een beeld van het vergoten bloed. Dus dat wijst op zijn kruislijden. Op zijn gebroken lichaam en vergoten bloed. Op zijn gewelddadige dood. Die dood wilde Christus sterven. En Christus, staat er, nam het brood. Dat brood dat zit op zijn lichaam. In de volheid van de tijd is hij geworden uit een vrouw. Hij nam de zwakke menselijke natuur aan. En hij brak het. Hij brak het. Weliswaar liet hij zich breken door dat muitgespan. Maar meent gij vanmorgen niet dat hij zijn vader kan bidden om 12 legioenen engelen? Hij kon, maar hij wilde niet. Ziet hij, ziet u, hoe hij zijn lichaam brak. Dus hij nam de zwakke menselijke natuur aan om in die natuur te lijden en te sterven.
Als u straks goed kijkt naar het brood, dan wordt de mens Jezus gekruisigd. De mens Jezus. En hij zegt tegen zijn kerk, dat doe ik voor u. In uw natuur sterf ik. Want de mens die gezondigd heeft, die moet betalen. En dan beeld dat brood af. Dan hoeft u het niet. Als u gelovig eet en gelovig drinkt. Zie, God geopenbaard in het vlees. Zo eenvoudig voorgesteld in een stukje brood. Zie hoe eenvoudig voorgesteld in het gebroken brood het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij nam het brood en hij brak het. Maar voorafgaande dankt hij de Heer. Want het staat er. En als hij gedankt had, brak hij het. Hij geeft zich volkomen over aan de wil van zijn Vader. Hij looft en hij prijst zijn Vader. Dat hij opgeofferd wordt op het vloekhout van Golgotha. Hij dankt zijn Vader dat zijn Vader dat brood wilde geven om zijn volk te bevrijden uit het diensthuis van de zon. Hij dankt zijn Vader dat het hem behaagt. Wat de Vader behaagde, hem te verbrijzelen. Ziet u hoe de Heer Jezus als het ware straal het brood neemt en eer hij het breekt. Dank u, Vader, dat u mij straft. En dat deze vrij uitgaan. Desgelijks nam hij de drinkbeker. En die drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het gaat over dat nieuwe verbond. Dat is een veel beter verbond, staat er in Hebreeën. Waarom? Omdat de slachtoffers van het Oude Testament niet één zonde konden uitwissen. Maar nu hij zo dadelijk zijn bloed geeft, heeft hij met één slachtoffer een volkomen genoegdoening aangebracht. Een volkomen vergeving van alle zonden. O, ziet zo dadelijk de drinkbeker en drinkt eruit, volk van God. Zegt God, uw zonden volkomen vergeven, tot in alle eeuwigheid. Daar kom ik nooit meer op terug. Er hoeft nooit meer een slachtoffer voor de zonde gebracht te worden. Het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het Nieuwe Verbond, waar Jeremia 31 van profeteerde. En waar Paulus in Hebreeën 8 over spreekt. De offers van het Oude Testament, onvolkomen. Maar de dood van Christus hoeft tot in der eeuwigheid niet meer herhaald te worden. Wij gedenken die eenmalige dood tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En Christus, hij dankt ervoor dat hij volkomen zalig maakt degenen die door hem tot God gaan. Wilt gij die er ook niet weggaan? Ach, zegt Petrus, tot wie zullen we anders heen gaan? En zo dadelijk is de gang, de oprechte gang, de geloofsgang van de kinderen Gods naar zijn tafel. Een belijdenis. Tot wien zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Onze derde gedachte, zijn dood, aannemen. Want er staat in onze tekst, hij gaf het brood. Desgelijks de drinkbeker. Dat is dat vrije aanbod. Dit keer tot zijn kinderen. O, u weet dat ik het vrije aanbod van genade preek. Ik geloof eigenlijk wel in elke dienst. Maar hier zijn volk, zijn kerk. Want eerlijk is eerlijk, de tafel is voor de ware gelovigen en voor niemand anders. Hij gaf het brood aan zondaars die de hel verdienden. Christus gaf zich aan de zijnen, opdat zij hem zouden aannemen. Neemt, eet, drinkt allen daaruit. En daarom, hij gaf zich. Hij bood zich aan, niet om hem te laten liggen, maar juist om gebruik van hem te maken. Neemt, eet, drinkt allen daaruit. Wat is dat? Zo vraagt onze catechismus. Dat eten en dat drinken. Dat is niet alleen, maar dus ook de Heere Jezus met een gelovig hart aannemen. En daardoor vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen. Ik weet wel, aannemen. Dan zijn we overtuigd, hij alleen. Dan zijn we overtuigd, geen andere naam onder de hemel gegeven. Dan weten we het u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan is hij de schoonste aller mensenkinderen. Die dan zo'n woord gaarne aannamen, zeker. Met een gelovig hart hem aannemen. Daardoor vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen. Ziet wat hij vanmorgen doet. Als we straks gelovig dat stukje brood aannemen en uit de beker drinken, dan verzegelt hij zijn belofte aan uw hart. Uw zonden zijn u vergeven. U weet wel dat die zondaar is. Ze kreeg het weer te horen. Uw zonden zijn u vergeven. Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Dan sta je weer in de vrijheid van de kinderen Gods. Niet alleen, maar ook hoe langer, hoe meer door de Heilige Geest met hem verenigd. Zo één met hem, al het mijne is van hem. De duivel met modder gooit, zeg ik, nee, je moet op Golgotha zijn. En al het zijne, het is van mij. Zijn gerechtigheid, zijn zoen en kruisverdiensten, van mij. Neemt, eet, drinkt allen daaruit. Wat is dat? Zie je die doodslager? Hij rent voor zijn leven. Hij heeft per ongeluk iemand om het leven gebracht. En nu zit de bloedwreker hem op de hielen. Maar hij heeft een toevlucht. In de belofte van het evangelie. 6 vrijsteden. O, als hij die bloedwreker voor is. En hij is binnen de poort van een van die vrijsteden, dan is hij vrij. Dan is hij vrij. Dan is hij voor altijd vrij. Zie hem rennen. Zie je die bloedvloeiende vrouw? Als hij door de scharen heen loopt. Als ik alleen maar van achteren zijn kleed aanraak. Ik zal genezen zijn. Dat is ook neemt, eet, drinkt allen daaruit. Maar het avondmaal is niet alleen voor de bevestigde kerk. Maar dat is ook voor die doodslager. En voor die bloedvloeiende vrouw. Voor elke offeraar die zijn hand legt op het hoofd van het offerdier. Die zijn schuld legt op het lam. Neemt, eet, drinkt allen daaruit. Hier, Heer Jezus. Er heeft u mijn zonden. Hier, mijn kind. Er heeft u mijn gerechtigheid. Want alleen Christus kan mijn bang en benauwd gemoed verzadigen en vrede geven. Zijn dood gedenken. Want de Heere Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want Christus wist wel hoe slecht het hart van de zijnen was. Toch. Hoe slecht. Dat was zo makkelijk. Het onzagwekkende. En die weergaloze liefde van Christus kunnen vergeten. Is dat niet slecht? Dat is slecht. Hoe vergeetachtig we zijn. Daarom doe dat tot mijn gedachtenis. Nee, dat is niet louter bespiegeling. Maar dat is net als met Petrus. Toen hij indachtig werd, het woord wat de Heere Jezus hem had gezegd, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij verloochend hebben. Toen dacht hij eraan, naar buiten gaande, weende, bitterlijk. Als wij Christus dood gedenken, dan wenen wij in ons hart. Treuren wij over de zonde. En wij treuren, wij huilen van blijdschap. Doe dat, mijn gedachtenis. Aan zijn tafel doen wij tal van indrukken op, waaronder onze zonden, het kwaad van onze afmakingen, de ongelijkvormigheid aan de Heere Jezus, maar ook de strengheid van zijn oordeel en de goede tierenheid en de barmhartigheid en de genade Gods in Christus. Gedenkt. Wat is dat? Dat is deelnemen in het heden aan wat in het verleden is gebeurd. Dat is gedenken. Deelnemen in het heden. Wat in het verleden is gebeurd. Gelovigen denken. Wat de Heere Jezus 2000 jaar geleden niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Volkomen vergeving, eeuwige gerechtigheid heeft verworven. Wat u dat deed, Heere Jezus, dat deed u voor mij. Door het gedenken is het oog op Christus lijden. En dat geeft ruimte. En dat geeft vrede. De Korintiërs waren zo bezig met zichzelf. En dat kan zo'n valkuil zijn. Ook in zo'n week van voorbereiding. Ik ben het niet waard. Klopt. Ik heb zo gezondigd. Dat is waar. Wat heb ik weinig zicht op Jezus. Dat zal zo zijn. Maar Christus zegt tegen zijn kerk. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Wat een ruimte in dat kruis. En wat een zaligheid in zijn sterven. Genoeg. Genoeg. Wat een volkomen genoegdoening voor al mijn zonden. Ten slotte zijn dood verkondigen. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Wat is dat verkondigen? Dat is een daad van belijdenis. Zeker met het hart. Maar God ziet het hart aan. Maar ook met de mond. En in dit geval daad van opstaan en aan zijn tafel gaan. En het brood ontvangen en de beker ontvangen om te eten en te drinken. Christus wordt beleden tegen de smaad van de wereld. Want hij richt de tafel aan tegenover mijn tegenpartij, dus, zegt David in Psalm 23. Tegen de macht van de Satan. De boosheid van mijn eigen vlees. De zuigkracht van de wereld. En wij verkondigen, weg Satan! Wij verkondigen dat het verbond met Christus te vernieuwen, nadat hij zijn verbond met ons heeft vernieuwd. Ik zal u hartelijk lief hebben. Ik begeer vanaf nu voortaan u te dienen. Gans hart. Wij schamen ons het evangelie van Christus niet. Als uw kinderen straks vragen, zegt Mozes in Exodus 12. Wat hebt gij daarvoor in dienst? Dan antwoorden wij. Dit is des Heren paasoffer. Wat moet je daar, zegt de duivel. En ik zeg, dit is des Heren paasoffer. En al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb, dan zeg ik tegen mijn geweten, en dit is des Heren paasoffer, een genadegeschenk. En ik gedenk zijn dood en ik verkondig zijn dood. Ik zeg, in Christus, daar is mijn leven. Daar is mijn zaligheid, daar is mijn vrede, daar is alles wat ik mis als een arm en een ellendig zondaar. Het heilig avondmaal is een openbare belijdenis des geloofs. Hij is mijn liefste en ik ben de zijne, totdat ik kom, hij komt. En zolang hij er nog niet is, leven wij door het geloof op de belofte. Op de belofte dat mij al mijn zonden vergeven zijn. Alleen om zijn lijden en sterven. En op de belofte. Ik kom weder tot u. En ik zal u brengen. Daar waar ik ben. Kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Doe dat. Zo dikwijls als gij dien zult drinken. Totdat ik kom. Hij komt eraan, volk van God. We leven nog even door de woestijn. En we ontvangen de oases van zijn sacramenten. De bemoedigingen door de belofte. De versterkingen des geloofs. Dat zal niet altijd zo zijn. Kom een dag. Dan hoeven wij geen heilig avondmaal meer te houden. Want dan zal het geloof overgaan in het aanschouwen. Dan is de belofte vervuld. En alzo zullen wij altoos met de Heere wezen. God geven er ons een voorsmaak van. Om Jezus wil. Amen.